de derde in een preekreeks over de brief van Paulus aan de Filippenzen. Nu, voor degenen die er 2 weken geleden waren, toen heb je misschien gemerkt dat ik een klein beetje vaag en in de war was, in de zin van de woorden die Paulus schrijft, die zeggen alles en zijn tegelijkertijd zo allesomvattend dat je het ook niet helemaal kan vatten. En die woorden, die zijn, het leven is voor mij Christus. Die gaan vandaag nog een paar keer tegenkomen. Het leven is voor mij Christus. Er zit eigenlijk alles in. En toch zegt het niks concreet. En toch zit er alles in. Nu, ik was dus een beetje vaag en in de war. En is er deze week niet helemaal op gebeterd. En dat heeft alles te maken met dat ik op de website van de VRT een reeksje af en toe volg, of een documentaire reeks, van Allah in Europa. Ik weet niet of anderen dat hier ook al hebben gezien. Nu, elke keer als ik daar naar kijk, of ja, niet elke keer, maar toch heel vaak, ben ik daarna echt wel eens van streek. En dat is eigenlijk omdat, zo naar mijn gevoel, als je op heel veel plekken in die reeks alle halve maandjes zou vervangen door kruisen, dat je dan eigenlijk een heel erg gelijkende groep mensen hebt, ja, aan ons als christenen. Oké, het doet waar een paar vestimentaire andere focussen, hè, een hoofddoek hier en daar wat minder. Zelfs dan nog, ook die zijn er in bepaalde christelijke gemeenschappen. Ik vond dat heel erg confronterend om te zien hoe zulke mooie gemeenschappen waar wij als christenen van zeggen, ja, dat is waar we voor willen gaan, dat die ook heel erg aanwezig lijkt te zijn in de moslimwereld. Heel veel radicaliteit, heel veel, ja, waarde aan hun woord dan, op zijn minst. Heel veel gelijkenissen. En als je dat dan verder doortrekt, waar wij vinden dat de christen in de maatschappij een verschil moet maken. Goed, als evangelische zijn we daarmee begonnen, maar de katholieke traditie gaat al honderden, meer dan 1000 jaar terug wat dat betreft. Als je gaat kijken naar, als christen vinden we het belangrijk om aan zelfreflectie te doen, stil te staan bij de dingen. Ja? De hindoes en de boeddhisten die hebben al 100 jaren een cultuur van interiorisatie, of wat ze ook, hoe ze het ook willen noemen. Maar al die dingen die wij als christen, zeg maar, nemen, en dat is ons christen leven, je vindt dat op heel veel plekken, bijna helemaal of gefragmenteerd terug. En sommige dingen waar wij een hoge pet over dragen, maar kijk, goh, zie, daar zijn we toch goed in bezig. Ik zie mensen die verschrikkelijk betrokken zijn op andere mensen, zonder dat ze dat in de naam van Jezus doen. Ik zie mensen die ontzettend hard bezig zijn met hoe ze moreel moeten leven, zonder dat ze zich daarbij de vraag stellen, wat zou Jezus doen? En dat maakte mij enorm in de war. Wat maakt ons anders? Maar is er wel iets anders aan wat we doen? En ook in de Bijbelstudies, waar we het hebben over Petrus, die spreekt over het vreemdelingschap. Ja, hoe vreemd zijn we eigenlijk? En mijn conclusie tot nu toe is dat we eigenlijk best heel erg menselijk zijn. En dat je als christen niet al te veel arrogantie moet hebben over, ja, hoe goed we wel zijn, of hoe we het allemaal mooi hebben gezien, want de mensen rondom ons heen laten ook best wel veel van die dingen die wij van naar waarde achten, er is ook wel best veel van te zien. En zo is er 1 conclusie. Het enige wat ons echt anders maakt, is Jezus. Dat is wat het echte verschil maakt. Jezus en die gekruisigd, zoals wordt geschreven. Voor de Joden een aanstoot, voor de Grieken een goede flauwe mop. Ja, maar dat is wat christenen maakt. Dat is wat we zijn. We doen van alle dingen. We komen hier op zondag samen. We doen een voedselbedeling. We doen studie van het woord. We doen aan stille momenten voor onszelf. Maar we doen van alles, maar dat is niet het verschil. Het verschil zit in wat zit er in wat we doen. Ja? Wat zit er achter? En christen Doe je niet christen, ben je. En dat begon meer en meer bij mij binnen te sijpelen. De vraag is niet, wat doe je allemaal als christen? Maar, wat ben je? Wat ben je? En dat is evengoed nog een beetje vaag en abstract. Maar dat is eigenlijk wat Paulus zei. Het leven is mij Christus. Ik leef als een mens, maar dat leven is Christus. Dat leven is Christus. Nu, ik moet daar duidelijk dieper op ingaan aan de gezichten die ik zie in de zaal. En dat wil ik dan ook wel doen. Maar dat is in essentie wat het is. We leven, en ons leven is een leven. Maar het is een leven dat Christus is. Nu, we gaan lezen in het vervolg van de brief aan de Filippenzen. Voor zij die er nog niet bij waren geweest, ga ik heel kort even doorheen fietsen. Maar ik wil eerst met een gebed openen. Vader in de hemel, u bent eeuwig en oneindig onbegrijpelijk, Vader. De wereld gaat al zoveel langer mee dan wij hier onze 37, 57, 77 jaar meedraaien, Vader. Uw plan, zoals we vandaag al mochten horen, is al duizenden jaren oud. Uw liefde is onmetelijk, Vader, en wij zijn beperkt. En daarom vraag ik u dat u ons met uw licht, Heere God, iets wil doen inzien van wie u bent en ook van wie wij zijn, Vader. Heren, dat we zo van uw licht mogen overnemen, mogen reflecteren. Heer, geef ons dat vandaag vanuit uw woord met de woorden van Petrus. Amen. Nu even terug. Straks ga ik op die lastige bedenkingen van mij terugkomen. We zijn bezig met de brief aan de Filippenzen van Petrus. Nu, Petrus schrijft die brief in de gevangenis, maar die brief wordt getypeerd door blijdschap. En wat we eigenlijk kunnen doen doorheen die brief is gaan ontdekken, hoe kan het dat Paulus zo overstroomt van blijdschap, ondanks het feit dat hij in de gevangenis zit. En het eerste dat we daar ontdekten, is dat hij samen met die Filippenzen iets deelt. Namelijk liefde. Hij deelt de liefde met die Filippenzen. Hij voor hem, voor hen, en zij voor hem. Een actieve liefde. Zij sturen steun, en hij stuurt een brief, want hij kan niet veel meer in de gevangenis. Maar dat stroomt en dat zorgt voor blijdschap. Ten tweede, hij zit in de gevangenis voor de naam van Christus. Mensen misbruiken zijn naam en willen het hem moeilijk maken, maar hij zegt, maar wat dan nog? Toch wordt Christus verkondigd en daarover verblijd ik mij. En dat is eigenlijk de voorbode van, zoals ik daarnet zei, want voor mij is het leven Christus en het sterven is voor mij winst. Hij vertelt daar, dit is onze band, fantastisch, en dit is mijn doel in mijn leven, Christus, klaar. En dat geeft hem zoveel blijdschap. En hij zegt, en daarom doen jullie ook zo, wandel het evangelie waardig. Wandel, dus eigenlijk pak uw leven aan op een manier dat het waardig is, waardig aan Christus. En dan wordt je leven als het ware een soort van telescoop. Dan gaan de mensen door u, alsof dat jij een telescoop bent, gaan ze niet onze fijne broeders en zusters zien, maar dan gaan ze door ons heen naar Jezus getrokken worden. Dat is eigenlijk wat Paulus zegt. En in het volgende stuk, dit is eigenlijk de inleiding van zijn brief, in het volgende stuk gaat hij dus zeggen. Dus ga nu dit doen. En het stuk dat we gaan lezen is hoofdstuk 2 vanaf vers 1 tot en met. Eens even kijken. Nu heb ik het niet goed opgeschreven. Dat is niet erg. Tot en met vers 18. Ja. Nu, dat stuk zijn eigenlijk drie stukjes. En hij begint met een stuk om te zeggen, na al wat ik heb verteld, is dit wat je moet onthouden. En dan gaat hij uitleggen waarom dat je dat moet onthouden. En dan komt hij daar nog eens op terug. Dus het is beginnen, het fundament waarom, en dan terugnemen wat hij eigenlijk wilt zeggen. Dus herinner u, hij heeft uitgelegd hoe die liefde hem blijdschap bezorgt, hoe alleen maar Christus voor hem de focus is. En dan gaat hij verder. Vers 1 van hoofdstuk 2. Als er dan enige bemoediging is in Christus, en als er enige troost is van de liefde, en als er enige gemeenschap is van de geest, als er enige innige gevoelens en ontferming zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigen belang of eigen dunk, maar laat die nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Ik lees trouwens uit de Herziene Statenvertaling. Nu, ik heb een probleem vandaag. Eigenlijk zou ik niet willen verder preken. Ik zou gewoon deze tekst willen laten zijn, want de tekst is eigenlijk zo duidelijk. Maar goed, ik ga proberen niet te hard in de weg van die tekst te lopen. Het is fantastisch. Paulus zegt, dus we hebben die liefde onder elkaar, is fantastisch. Dat ik in de gevangenis zit, maakt me niet uit, want het gaat over Jezus. En dan zegt hij, en als er daar bemoediging in zit, als jullie dat zeggen van, wauw, ja, dat is fantastisch. Als dit, als dat echt zo is, als die liefde u iets zegt, maak dan mijn blijdschap volkomen. Maak mij helemaal blij door eensgezind te zijn, door één te zijn. Één van ziel, één van liefde, één van gevoelen. Dat je één bent. Als jullie dan één zijn, dan ben ik gelukkig. En dat is logisch, want dat is exact wat Jezus bad in zijn hogepriesterlijk gebed. Ik bid dat ze één mogen zijn. Eén zijn. Wie de mail heeft gekregen, die ik in aanloop daar heb gestuurd en die de vragen heeft gelezen daarbij, daar stel je de vraag, stel je nu voor dat deze brief naar ons hier lokaal was gestuurd geweest. Hoe had je dat stuk dan gelezen? Misschien is dit dan wel een zin die eruit sprong. Voor mij springt die zin er altijd uit. Of nu hebben over Herentals of over christen in het algemeen. Dus dat is waar Jezus speciaal voor bidt. Als dit is wat Paulus achter vraagt. Dat we één zijn. Eensgezind. Dezelfde liefde. Één van ziel. Één van gevoel. Dat brengt blijdschap bij Paulus. Dat brengt blijdschap bij de Heer. Dat brengt blijdschap bij ons. Nu, hoe dan? Hoe doe je dat? Wel, eigenlijk is dat heel eenvoudig, hij zegt het. Doe niets uit eigen belang of eigen dunk. Maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. Het zijn eigenlijk geen moeilijke woorden. De grootste gevaar voor uw blijdschap. Als je je eigen blijdschap is stevig in de weg wil lopen, dan moet je aan jezelf denken. Als je je eigen blijdschap echt de vuilbak in wil gooien, geen kans geven, dan moet je aan jezelf denken. Dat is de sleutel voor die blijdschap die Paulus hier schrijft. Doe niets uit eigen belang of eigen dunk. Eigen dunk is een mooie, hè? Hij zegt, laat iedereen, ja, in nederigheid de ander voortreffelijker achter zich. Ik moet daar toch niks over zeggen. Dat moeten we vooral heel hard op onszelf laten indringen. Want kijk. Ja? Dat moet Filippenzen zijn natuurlijk, hè? Ja, excuses. Dat is een heel goede opmerking. Ik zit in de war. Ja. Het is absoluut niet aan je eigen belang, maar in het belang van andere mensen ook gezegd. Nee, dat is goed. Dus als dat er nu nog staat, wat gaat er overal staan, want ik kopieer en plak gewoon altijd. Dan zie je maar hoe aandachtig ik mijn preken voorbereid. Ja, nee, het is heel goed. Want dat had vorige week ook gezegd en ik was de verse gaan nakijken, maar niet de tekst. Ja, dat is goed. Oké. Bij deze. Maar laat de Bijbel, pak die Bijbel straks eens vast en lees dat eens terug. Zo prachtig. Wat moet ik daar meer over zeggen? Doe niets uit eigen belang of eigen dunk, maar al laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. En dan een hele menselijke, goede nuance. Laat iedereen niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat iedereen ook nog oog hebben voor wat van anderen is. Er staat, kijk niet naar wat van jezelf is. Dat staat er niet. Maar zegt, kijk niet alleen naar wat van jezelf is. We zijn mensen, wij hebben onze noden, we hebben ook onze grenzen. Dat is, en dat moet je allemaal goed bewaken en verzorgen. Dat is zeker zo. Maar kijk ook in eenzelfde mate en op een evenwichtige manier naar wat van een ander is, naar wat de ander nodig heeft, naar het belang van de ander. Ik ga erover zwijgen, want ik kan daar toch niet veel zinvol over zeggen, maar het is wel de manier om de ziel van Christus bloot te leggen. En dat is wat Paulus nu gaat doen in het volgende stukje. Hij gaat nu uitleggen dat Jezus precies dat doet. We gaan lezen. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus was. Die, en dat is een belangrijk misschien even zeggen, dat is een lied eigenlijk. Hetgeen dat we nu gaan lezen is een hymne, een vroegchristelijke hymne, zo'n beetje zoals opwekking avant la lettre. Dat is een lied dat Paulus hier gebruikt, waar over Jezus wordt geschreven. Laat die gezindheid in u zijn die ook van Christus, die ook in Christus Jezus was. Die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in de gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam. Omdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou beleiden dat Jezus Christus de Heer is, tot heerlijkheid van God de Vader. Prachtig lied, moet misschien eens terug muziek opgezet worden. Want het is in een notendop datgene wat ook René heeft verteld en waar we daarnet bij hebben stilgestaan bij brood en wijn. Maar het is heel belangrijk, want dat is de essentie. Want kijk, Jezus is bij de oorsprong bij God, met God. Het woord was God. Het begin van het leven, dat is waar Jezus was. God gescheiden, God in een realiteit waar wij als mens niet bij kunnen, want hij is de schepper en wij zijn een schepsel. Dat is een andere dimensie. Ik kan het mij altijd voorstellen als, ik heb vroeger een Lego-stad gebouwd. Die mannetjes, hoe leuk ook, zij zijn de schepsel en ik, ja, goed, ik ga het niet zo zeggen. Maar snap je, dat is een dimensie, dat zal nooit hetzelfde, en zo is dat voor ons ook. Jezus was daar, Jezus is daar, en wij zijn schepsel. En wat heeft Jezus gedaan? Hij is onder de mensen gekomen. En die onder de mensen kan je zien als tussenin, maar eigenlijk is hij zelfs onder de mensen gekomen. Hij heeft gekozen om vernederd te worden. Om, zoals René dat daarnet heel prachtig verwoord, daar heeft hij voor gekozen. Dat is de weg die hij ging, om dan, zelfs van de oorsprong van het leven, tot in de dood te gaan. Datgene wat tegengesteld is aan datgene waar hij, wie hij eigenlijk is. Hij is het leven. Hij is de waarheid, hij is de rechtvaardigheid. En hij heeft dat, zoals René ook weer zei, zelf toegelaten, zelf gedaan. En daarom, schrijft Paulus, heeft God hem verhoogd. Verhoogd tot eer van God. En zo zitten we terug daar. Dat is het grote plan. En daarin zit ook de sleutel, daarin zit de reden waarom Paulus het voorgaande schrijft, namelijk, niemand let op zijn eigen belang en zijn eigen dunk. Dat is totaal niet de houding van Christus. Christus was het leven, was de waarheid, is met God de oorsprong van de schepping. Dat is hij, en dat heeft hij totaal niet vastgehouden. Wie hij is daar, heeft hij gezegd, mijn eigen belang is niet van tel. Mijn eigen belang is niet van tel. En hij heeft de beweging helemaal tot het diepst gemaakt. Om dan, en daarin ligt de blijdschap, om dan door God zelf verhoogd te worden. Door God zelf. En dat is het beeld van die graankorrel. Het beeld dat ook in de Bijbel wordt uitgelegd. Namelijk een graankorrel die moet sterven om uiteindelijk door God wauw, meerder te worden, om te kunnen groeien. En het is die houding die Paulus beschrijft. Dat is de enige manier om een blijdschap te ervaren zoals ik die mag ervaren, om christen te zijn. Ik sprak het, het gaat er niet over wat je doet, het gaat erover wie je bent. Een christen is een graankorrel, iemand die zegt, mijn eigen belang, ja, dat wil ik niet per se in de eerste plaats zien. En weet u, die brief werd geschreven aan de Filippenzen. Voor hun was hun identiteit, wie zij waren, heel belangrijk. Filippi was een oude, was een Romeinse stad, zo'n beetje klein Rome. De reden was de volgende, er waren bijna allemaal oud-militairen die door hun staat van dienst als beloning een stuk land krijgen, maar dat waren geen, vaak geen echte Romeinen van geboorte. Maar door hun staat van dienst werden ze Romeins burger en kregen ze dan een stuk land. Nu, in Rome waren ze er eigenlijk niet zelf heel blij mee dat die dan allemaal in de buurt van Rome zouden worden. Dus ze hadden gezegd, we bouwen voor jullie een nieuwe stad in Filippi. En jullie zijn dan echte Romeinse burgers. In die tijd was dat heel belangrijk. Dat was een heel groot verschil. Voor hun was die Romeinse identiteit, wie ik ben, ja, heel belangrijk. Ik ben een Romein. Paulus zegt, wie je bent, is zo hard niet belangrijk. Kijk naar wat Jezus heeft gedaan. Hij heeft gezegd, ja, maar hij heeft het God gelijk zijn, niet als een roof gaan. Hij voelde zich niet, oh ja, ik ben eigenlijk wel God, hè. Wat doen jullie allemaal met mij? Niet van tel. Nu, christenen anno 2017, ik weet niet hoe het, waar jij je zelfbeeld op bouwt, wat er allemaal van jou belangrijk is. Maar ik denk, bij de gemiddelde christen is het niet per se de houding, kijk eens wie ik wel ben, maar misschien wel meer, wie zeg jij eigenlijk? Wat precies hetzelfde is, maar dan op een wat meer valse, bescheidenere manier. En zo is die eigen belang en die eigen dunk, en ik kijk in de eerste plaats naar mijn eigen leven. Een heel erg aanwezige rem op alles wat mijn christen zijn eigenlijk zou kunnen laten floreren. Op alles wat mijn blijdschap zou kunnen geven. Wie zeg jij eigenlijk? Want ik ben wel Dennis. Ja? En zo is zelfs in heel veel dienen als christen. Kijk eens wat ik allemaal doe. Misschien juist een mooie opbouw aan de arrogante zelf van wat je toch allemaal als christen niet doet. En zo zitten wij verschrikkelijk ingewikkeld in elkaar. En het is helemaal belangrijk om te kijken of we een graankorrel zijn. Want in wat we doen, daarin maken we niet het verschil. Ik geloof echt, en misschien groei ik daarin, misschien is dit een foute zienswijze op dit moment, dat wat we doen echt niet het verschil maakt. We moeten dingen doen, dat is iets anders. Maar het is de vraag wie we zijn, en daarin gaan wij het verschil zijn. Want kijk, een graankorrel die sterft, die zichzelf aanbiedt, een christen die zichzelf aanbiedt om te zeggen, God, je mocht mijn leven gebruiken op de manier zoals jij wilt, dat is heel goed. Maar dan komt het leven niet van de graankorrel. Een graankorrel die ontvangt het leven van God. En niet om nog meer graankorrels te produceren. Bij de graankorrel is dat zo. Maar het mooie is dat je van graankorrel ook bijvoorbeeld brood krijgt. Als je een graankorrel ziet, dan zie je daar geen brood in. En zo dacht ik ook, zo is het een beetje bij christen. Wij moeten onszelf aanbieden. Oké, mijn eigen belang telt niet. En dan is het niet per se wat je doet, maar wel wat God kan doen in je leven. Wat het verschil gaat maken. Wat God dan doet. En misschien zie je dat zelf niet. En misschien is dat in één persoon niet helemaal zichtbaar. Maar dan wordt die gemeenschap, een gemeenschap waar God iets mee doet. Waar God zijn werk zichtbaar wordt. En niet dat van ons. Er wordt prachtig werk gedaan in de wereld dat wij dan ook doen. En dat is goed. Maar of het Gods werk is, dat hangt af van wie het doet. Namelijk zij die zeggen, ik wil dat mijn leven Christus is. En dan kan God daarin werken en je kan dat niet faken. Je kan niet God zijn werk gaan doen. Dat kunnen wij niet. Hoe hard je inspant, ik kan niet het werk doen dat God wil doen. Dat moet God zelf doen. Dat is ook wat Paulus daar verder in het laatste stuk zegt. Vanaf vers 13 of 12. Daarom, mijn geliefde, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven, want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. Werk aan uw heil met vrees en beven. Dat mag je niet verkeerd verstaan. Het gaat niet over, werk nu keihard, zodat je misschien gered zou worden, met vrees en beef, of dat het wel zo zou zijn. Nee, nee, dat is niet wat het is. Er staat een want achter. Werk met vrezen en beven, dus dat betekent wel serieus, heel bewust van wat uw taak is. En waarom? Want het is God zelf die in u werkt. Zowel het willen als het werken. Als wij ons aanbieden als graankorrel, als we zeggen, ja, het leven mag Christus zijn op al zijn manieren, dan wilt God zelf werken. In ons willen en in ons werken. En daar moeten wij toelaten. Daar moeten wij ons voor inzetten. Ons echt afvragen, oké, mijn leven, hoe kan dat laten gebeuren? Niet remmen. Nu zeggen, ja, ik heb nu toch al genoeg gedaan. Of, nee, joh, dat zie ik niet zitten. Nee, nee. Het is God zelf die wil werken. Laat dat dan ook toe, met vrezen en beef. Oké, God, als dit is wat je wilt, ik zie dat totaal niet zitten. Maar als dat is wat jij wilt, dan doe ik het. Dat is bijna letterlijk met vrezen en beven werken aan dat heil dat God heeft voorzien door u. En voor u. Let niet op je eigen belang, maar op dat van een ander. Zoals Jezus heeft gedaan. En God wil door u heen zo werken. En dan, ja, staat er, doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen. Daar is ook zo'n zin die eigenlijk weinig uitleg behoeft. Opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld. Dat is een belangrijke. Waaronder u schijnt als lichten in de wereld. Te midden van een verkeerd en ontaard geslacht. Nu, dat verkeerd en ontaard geslacht klinkt eigenlijk heel erg heftig in ons Nederlands taalgebruik. Nu, heeft daar te maken met woorden die wijzen op iets wat was en nu niet meer is. Het was goed en het is ontaard. Ja, verkeerd, het woord dat daar staat, is eigenlijk afgebogen. Het was recht en dan is het afgebogen. Wanneer wij doen zoals het bedoeld is, zoals Jezus, de rechte weg gaan, dan gaat te midden van dat afgebogen en dat geslacht, die mensen die niet meer zijn wat ze moesten zijn, dan gaan wij schijnen. Dan gaan wij schijnen. Dat is waar het begon. Wat maakt ons anders als christenen? Zijn het al die dingen die we doen? Ik geloof het echt niet. Wat ervoor zorgt dat we gaan schijnen als lichtende sterren tussen al die mensen, is dat we zijn zoals Jezus. Dat ons eerste streven is. Zijn. Ik wil me aanbieden. Mijn eigen belang, mijn eigen inzicht, niet. Ik wil me aanbieden en de ander voortreffelijker achten dan mezelf. En zo God aan het werk laten zijn. En dan gaan we daardoor dingen doen, waardoor er plots, in plaats van een hoop graankorrels, een brood zichtbaar wordt. Iets waar wij niet de hand in hebben, want wij kunnen dat niet. Dat is het werk van God zelf. En dan zijn we lichten. Ja? En dan gaan we schijnen. Maar dat proces moet juist zitten. Dat proces moet juist zitten. Het begint bij, ik bied mezelf aan om als Christus te zijn, om mijn eigen belang minder te achten dan dat van een ander. En dan staat er, door vast te houden aan het woord van het leven, mij tot roem met het oog op de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs heb hardgelopen en mij ook niet te vergeefs heb ingespannen. Maar al word ik als een plengoffer uitgegoten over het offer en de bediening van uw geloof, ik verblijd mij en verblijd mij met u allen. En verblijd zich u daar ook over, verblijd u dan met mij. Paulus besluit met hoe hij er zelf dan in staat. Kijk, wel, alsjeblieft doe dit, want zelfs als ik er nu nog bij mijn leven moet ingeven, het is het allemaal waard. Mijn eigen belang is hier niet van tel. Als Gods koninkrijk door jullie mag verder gaan, is dat ook goed. Ja. Paulus loopt over van blijdschap. En waarom is dat? Omdat hij de waarde van Jezus, zijn voorbeeld, inziet. Het gaat niet over zijn eigen belang. Het gaat over de ander voortreffelijker achten dan jezelf. Beseffende wat voor iemand dat je bent en wat God voor je heeft gedaan. En zo God laten werken in je leven. De grootste vijand van uw blijdschap is je eigen belang. De grootste, de beste manier om blijdschap te ontdekken, is jezelf aan te bieden, net zoals Jezus. De ander voortreffelijker te achten en ook aan hen te denken. Amen.